Goedemorgen.
Ja, ik denk ik zet dat ding maar even beneden, want in Axel ben ik gewend dat ik wat dichter op de mensen sta. Daar staat het allemaal wat dichter bij elkaar. Als ik daar mijn hand uitstrek, dan heb ik kans dat ik iemand op de voorste rij raak. En als ik dan helemaal op dat podium ga staan, dat is ook zo'n eind weg. Ja, Terneuzen. Voordat ik met mijn boodschap wil beginnen, moet ik jullie iets bekennen. Iets waar ik mij eigen wel schuldig aan maak. En waar God zich iets duidelijk over heeft gemaakt, ja, dat hij dat niet goed vindt. Dus zoals als je zo bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje of zo staat, dan heb je het over dingen. En dan gaat het natuurlijk wel eens een beetje tussen Axel en Terneuzen. En dan is het heel grappig om als Axelaar te zeggen, oh, en dan gaan we een keer naar Axel Noord toe. En goed, dan lach je met elkaar. Het is ook eigenlijk meer om een geintje te doen. Maar een poosje geleden wees God mij erop en die zegt, ik erger mij eigenlijk eraan. Ik vind het niet goed dat je op zo'n manier over een plaats praat waar ik een plan mee heb. Dus bij deze wil ik hier in Terneuzen even zeggen dat ik dat woord niet meer in mijn mond neem. En dat ik daar spijt van heb en dat ik dus niet meer ga doen. Oké. Als jullie even met mij willen gaan naar Handelingen 2. En ik wil vandaag eigenlijk spreken over één vers wat staat in Handelingen 2. Wat al een hele tijd geleden, ik denk al meer dan 2 jaar geleden, dat God mij dat op mijn hart gaf. En dat woord dat viel me enorm op. Het prikkelde mij in één keer. En toen dat woord verder in mij begon te leven, toen gaf mij God mij ook te kennen van, ik wil dat je hierover wat gaat vertellen in Terneuzen. Dus heb ik de mensen in Terneuzen gevraagd van, goh, als er een keer gelegenheid is, dan zou ik het graag willen delen in Terneuzen. En waarom? Ik denk dat God vandaag met het woord iets wil activeren bij mensen in Terneuzen. Dat hij heel specifiek wil bij mensen hier in Terneuzen iets wil activeren. Ik vraag je dan ook van, luister hierna en kijk voor je eigen, naar je eigen hart, wat kan ik hiermee? Wat wil God tegen mij zeggen? Wat ik moet gaan doen? En het gaat er eigenlijk ook een beetje over van, je hoort wel eens mensen praten over Zeeuws-Vlamingen. En Zeeuws-Vlamingen over hun eigen. En dat is niet altijd even positief. Want wat zeggen ze dan? Zeeuws-Vlamingen, die zijn een beetje stug. Hè, die zijn een beetje erg bescheiden. Hè, want ik zie bijvoorbeeld wel eens, dan wordt er bijvoorbeeld een nieuw initiatief. Bijvoorbeeld in Axel, een tijdje geleden, ging de baas van de Albert Heijn, het grote plannen. Die ging heel het winkelcentrum verbouwen. Ging dat helemaal veranderen. Ja, wat krijg je dan? Nou, zal wel niks worden. Dat is veel te groot voor Axel. Daar werkt niet. En dat is een houding waarvan ik zeg, oké, dat is misschien een houding die bij sommige Zeeuw-Vlamingen gewoon is. Alleen ik zeg, dit is niet de houding die hoort bij mensen die horen tot het Koninkrijk van God. Want voor God is namelijk niks te groot. Hè, voor God is niks onmogelijk. God die doet de meest onmogelijke dingen waarbij we zeggen, dit is nooit mogelijk, die doet God. Dus laten we vanaf nu af aan afspreken, ook al zijn we Zeeuw-Vlamingen, we gaan nooit denken van, zal wel niks worden of het komt er toch niet van. Want God doet ongelooflijke dingen. En een van die ongelooflijke dingen die hij doet, is in Handelingen 2. En dan staat er in vers 6. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En wat is er nou zo bijzonder aan dit vers? Als je dit vers in verschillende talen bekijkt, is dat wat er eigenlijk een beetje vrij vertaald staat, is dat de mensen uit heel Jeruzalem naar die ene plek getrokken werden. Dus mensen uit heel de stad Jeruzalem werden op dat moment door een geluid wat ze hoorden naar die plek getrokken. Nou, dan gaan we het even over aantallen gaan we het eerst hebben. Hoeveel mensen wonen er in die tijd in Jeruzalem? Ik heb het even opgezocht. En dat zouden er ongeveer 40.000 geweest zijn. Maar op grote feestdagen liep dat aantal op tot 250.000 mensen. Nou, de Pinksteren, dat was ook in de Joodse traditie was dat een feestdag. Dat was de 50ste dag na Pascha. En dat was de dankdag voor de graanoogst. En dat wordt ook wel een van de 3 grote Joodse feesten genoemd. Dus er waren zo'n 250.000 mensen in Jeruzalem die een geluid hoorden waarop in één keer iedereen dacht van, daar moet ik naartoe. En als we dat aantal een beetje vergelijken, Terneuzen heeft op het moment zo'n 25.000 inwoners. Nou, Middelburg is ongeveer net zo groot als toen Jeruzalem was, want dat heeft 39.000 inwoners. En Eindhoven is ongeveer net zo groot als dat het tijdens een feestdag was, want dat heeft 227.000 inwoners. Dus je moet je voorstellen dat het dus in een stad als Eindhoven een geluid te horen is waar iedereen op afkomt. Nou, laten we het ons alleen al in Terneuzen voorstellen. Dat er een geluid in Terneuzen te horen is waar iedereen op afkomt. Dat is een heel bijzonder geluid. Dat is een heel bijzonder geluid. En dan gaan we het in Handelingen 2 kunnen we ook lezen wat voor een geluid het dan was. Want dan is natuurlijk de vraag van, oké, wat is dit geluid dan? Nou, en in vers 2 lezen we dan dat het een geluid was als. En dat woordje als is dus dat het niet hetgene was wat het daadwerkelijk was. Het was een geluid als van een geweldige wind. Nou, wie heeft er wel eens een geweldige windvlaag gehoord? Nou, nu heeft iedereen wel eens gehoord. Is dat reden om ergens naartoe te gaan? Nou, als ik het heel hard hoor waaien, dan denk ik niet van, goh, eens kijken wat er gebeurd is. Toch gebeurde dat. Mensen werden getriggerd om dat te doen. Nou, en dat woord van die geweldige wind, dat geweldige, dat staat ook, ofwel dat woord staat voor een dragende of een brengende wind. En dat wind, dat is ook weer dat kun je ook weer vertalen als adem. En dat vervulde heel het huis. Nou, dat vervullen, dat is niet zomaar vervullen, maar dat betekent echt, maakte compleet. Of kun je als opvullen. Of het volbracht iets. Het eindigde een tijdperk en het startte iets nieuws op. Maar wat gebeurde er eigenlijk op dat moment dat geluid klonk? Dus een stukje teruggaan. In Jezus' tijd, Jezus had enorm veel volgelingen. En je hebt het, ze hebben het wel over samenkomsten waar er 4.000 tot 5.000 mannen waren. Dat was in die tijd gewoon om alleen de mannen te tellen. De vrouwen die werden in die menigte niet meegeteld. Dus dat betekent dat de meeste van die mannen hadden nog een vrouw bij hun. Dan hadden ze nog kinderen bij. Dus dat zal minimaal het dubbele geweest zijn. Dus 8.000 tot 10.000 mensen kwamen erop af. In de tijd dat Jezus met het Palmpasen Jeruzalem binnenkwam, was ook zo'n hoogtijfeestdag, hè, met de Pascha. 250.000 man was er in de stad en ja, je kon over de koppen lopen. Dus hij trok een enorme grote menigte aan. En in die menigte, wat deed Jezus? Wonderen en tekenen. Want staat er iedere keer eigenlijk als Jezus ergens komt en hij genas allen. Dat had een enorme impact. Ook een impact waar je ziet dat de religieuze wereld, die ergert zich daaraan. Het is niet volgens hun plannetje, niet volgens hun ideetje. En er komt ergernis over. Weet je wie zich er ook aan ergerde? Dat was de duivel. Want eindelijk was er eens een mens gekomen waar hij totaal geen grip op had. Tot nu toe kon hij altijd invloed op een of andere manier op een mens uitoefenen. Maar op Jezus had hij geen grip. Jezus deed enkel en alleen het plan van de Vader. Maar Jezus die sterft. Yes, denkt de duivel. En Jezus staat op. Dat is een overwinning. Dus de duivel wist toen al, ik ben verslagen. Maar wat is het belangrijke? Heel de wereld wist dat nog niet. En daarin zit eigenlijk de ruimte die de duivel nog heeft. Want de duivel die denkt, ja, Jezus die kan wel de overwinnaar zijn, maar zolang iedereen het niet weet, vind ik het best. Dus wat zie je ook? Na Jezus' dood gaat het aantal volgelingen drastisch omlaag. Van de duizenden die je hebt, dan zie je als het succes van zijn bediening lijkt, voor menselijke waarde lijkt te zijn ingestort, dan neemt het aantal volgelingen drastisch af. En je ziet dan ook voor de Pinksteren, hoeveel mensen zitten er in de samenkomst in de bovenzaal, dat waren zo'n 120 mensen. Dat was er overgebleven. En weet je, de duivel die dacht, het is wel goed zo. Wat is er overgebleven van Jezus' bediening? 120 mensen die in een zaaltje bij elkaar zitten, dat vormt geen bedreiging voor mij. Maar laten we wel wezen, het is goed om als kerk samen te komen. Maar als we met z'n allen in een zaaltje blijven zitten, dan maakt de duivel zich niet zo druk om ons. Wanneer maakt de duivel zich druk om? Als het naar buiten komt. Als het duidelijk wordt wat het plan van God is met ons leven. En weet je wat het geluid is wat je uiteindelijk gehoord hebt, waar iedereen op afkwam? Dat is die kracht die uit de hemel, die doorbreekt, door de hemelse gewesten, en zo de realiteit van Gods koninkrijk op aarde brengt. Dat is het geluid wat er op dat moment gehoord werd. Het was de realiteit van Gods koninkrijk, die niet alleen maar in de hemel was, maar die bam, dwars door de hemelse gewesten heen, neerkwam op aarde. Het was het geluid wat te horen was, waarop de duivel zich eigen realiseerde. Nu weten mensen dat ik verslagen ben. Nu gaan mensen staan in de realiteit dat ik verslagen ben. En nu heb ik pas echt een probleem. Want het evangelie, dat verspreidde zich als een razende. Het ging als een razende. Door de eerste dag werden er 3500 mensen gedoopt. Dus 3500 plus 120 is 3620. Dat is nog eens vermenigvuldiging. Dat was alleen nog maar de eerste dag. De dagen daarna ging het als een razende. En dat is wat de realiteit is van Gods koninkrijk. En weet je wat ik denk? Is dat het tijd is geworden dat er in Terneuzen ook zo'n geluid wordt gehoord. Dat wij gaan zien dat het de realiteit is van Gods koninkrijk die in onze levens gaat regeren. En hoe gaan we dat doen? In Johannes 5 vers 19 staat er dat Jezus, die kon alleen maar doen wat hij de Vader zag doen. Dus, Jezus die kon alleen maar doen wat hij de Vader in de hemel zag doen. Hier op aarde kon Jezus alleen maar de realiteit doen die de Vader in de hemel kon doen. Dus als we dan eigenlijk aan de hand daarvan vragen, kon Jezus wonderen doen? Nee. Het was God de Vader die de wonderen kon doen. En Jezus zag die realiteit in de hemel. En hij was het kanaal wat de realiteit van Gods Vader in de hemel op de aarde bracht. Met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort. En door die Heilige Geest kunnen wij dus ook zien wat de Vader in de hemel doet. En wij kunnen die realiteit hier naar de hemel brengen. Of naar de aarde brengen. En dat is de opdracht die wij van God krijgen. Dat is de opdracht die we hier in Terneuzen hebben. Wat mogen wij gaan doen? Wij mogen de realiteit van Gods koninkrijk zien. En die mogen we hier op aarde brengen. En wat is de realiteit van Gods koninkrijk? Als wij dus mensen zien die ziek zijn, dan mogen wij ons afvragen, is er in de hemel, is er ziekte? Zou er ziekte zijn in de hemel? Is er iemand die het weet? Nee. Als we nalezen, ook in Openbaring staat er, dat er in de hemel is geen ziekte meer en er is geen pijn meer. Dat is dus de realiteit die in de hemel is. Voor ons tijd is dat we gaan zien wat die realiteit in de hemel is en dat we die realiteit naar de aarde gaan brengen. Maar als er duisternis is, krachten die dus niet van God zijn, maar van de duivel zijn, moeten we daarvan onder de indruk zijn. Want ja, we hebben dan horen zeggen van ja, de Satan die kan nogal wat kapot maken in levens. Je ziet hem soms in vijandschap met mensen en je merkt, ik hoorde laatst ook iemand zeggen, dan kom je ergens binnen en je merkt de duisternis. Wat moeten we dan doen? Moeten we dan zeggen, nou laten we maar weer snel naar buiten gaan, want dat is een plek waar ik niet thuis hoor. Zouden we kunnen zeggen. Maar ik zeg dat we iets anders moeten gaan doen. Ik zeg dat als wij daar binnenkomen, dan komt er een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God binnen. En weet je welke realiteit er dan binnenkomt? Dan komt de realiteit van God binnen. En Jezus zegt tegen ons in Matthäus 28, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Oftewel, die kracht van de duisternis heeft niks meer te vertellen op het moment dat ik als vertegenwoordiger van Jezus Christus daar binnenkom. En dan zal die atmosfeer in die ruimte zal moeten veranderen. Waarom? Omdat ik binnenkom. Waarom? Omdat een van jullie binnenkomt. Daarom zal het moeten gaan veranderen. En ik denk dat dat de tijd is voor Terneuzen, dat gaat gebeuren. Dat die acties gaan gebeuren, dat er een verandering van denken komt. Dat we gaan zeggen van, nee, als ik binnenkom, hoef ik niet stil in een hoekje te gaan zitten. Want ja, niemand zit te wachten op het evangelie. Nee, Paulus zegt mij in Romeinen, dat de wereld rijkhalsend uitkijkt naar het openbaar worden van de zonen en dochters God. Dus dat is mijn realiteit. Dus ik heb daadwerkelijk wel iets toe te voegen. Nou, wat moeten we dan gaan doen? Nou, Markus 16 zegt, in vers 15 zegt hij, predik het evangelie. Dus wij mogen de goede boodschap van God gaan brengen. Dat er redding is. Vers 17 zegt ons dat we demonen moeten uitdrijven. En in vreemde talen moeten spreken. En vers 18 zegt, wij moeten de zieken de handen opleggen. Oké, dat zijn de opdrachten die we moeten doen. Dus we gaan het evangelie prediken. We gaan demonen uitdrijven. Vreemde talen spreken. En zieken de handen opleggen. Ja, dat is mooi. Maar ja. Stel je voor, ik kom ergens binnen en ik ga een zieke de hand opleggen en er gebeurt niks. Dan sta ik wel mooi voor joker. En ik bedoel, wat zullen die mensen wel niet denken? Komt hij daar binnen met zijn overtuiging, heeft net een mooi praatje staan houden daar van voor in die kerk. Kom binnen, legt iemand de zieke de hand op en er gebeurt niks. Wat dan? Doe ik het nog een keer. En volgende week nog een keer. Want waarom? Omdat die ziektemacht zal moeten wijken. En of dat ik dan een beetje minder overtuigend overkom, is niet zo heel belangrijk. Maar het gaat erom dat we die positie in gaan nemen. Dat we die plek in gaan nemen. Dat we gaan doen wat het woord van God van ons vraagt. Zonder ermee rekening te houden van, oh ja, het kan misschien wel eens nadelig voor mezelf zijn. Want als we niet bereid zijn om ons eigen kruis op te nemen. Als we niet bereid zijn om af en toe misschien een beetje voor gek te staan. Ja, dan komen we er niet. Maar dit zijn de gewone simpele opdrachten. Er staat niet van, oké, op het moment dat ik zeker weet dat ik succes heb. Nou, dan moet ik het gaan doen. Op het moment dat ik zeker weet dat ik er, ja, dat ik er goed voor sta, dan moet ik het pas gaan doen. Op het moment dat ik er misschien, ja, geestelijk aan toe ben, is ook altijd zo mooi. Ja, ik ben er geestelijk nog niet aan toe om te zieken voor bidden. Of voor te bidden voor zieken. Waar in de Bijbel staat dat je er geestelijk aan toe moet zijn om te bidden voor zieken? Ik heb ooit van Kors en van Kobi hebben we APA-cursus gehad. En gaven ze duidelijk te weten, als jij bidt voor de zieken, dan ben jij alleen maar een kanaal. God heeft iets wat hij bij die persoon wil doen in het leven. En dat jij daar toevallig tussen staat, en of dat je dan beroerd voelt, of niet gelukkig, of weet ik veel wat, of wat dan ook, maakt niks uit. Je bent alleen maar het kanaal waar God doorheen werkt. Want ik van mezelf kan geen enkele zieke genezen. Zit niet in me. Dat is alleen maar de kracht van God die door mij heen kan werken. Als ik in mijn eigen kracht een demon zou uit gaan drijven. Nou, in Handelingen staat er een verhaal over een paar heren die dat proberen. Lees het maar na. Kom je er niet goed vanaf? Dat is alleen maar de kracht van Jezus Christus die demon kan uitdrijven. En die kan door mij heen werken. Het belangrijke is dus wat we in... Waar Paulus bijvoorbeeld ook over spreekt in Romeinen 12, is dat we niet gaan doen zoals de wereld denkt. Want als ik ga doen wat de wereld denkt, dan zie ik iets vanuit de werelds oogpunt en dan denk ik, is iets onmogelijks. Want ja, een dokter heeft iemand gediagnosticeerd van, ja, die is, ja, je bent ongeneeslijk ziek. Ja, als ik vanuit de wereld kijk, is dat dus de realiteit. Daar kan ik niks meer mee. Iemand is ongeneeslijk ziek, uitbehandeld. Oké, dat is dus de realiteit die in de wereld is. Maar wat we moeten gaan doen is dat we ons opnieuw moeten laten vormen of maken, doordat je denken verandert ofwel vernieuwd wordt. Wij moeten dus eigenlijk nieuwe mensen worden. Hoe word ik een nieuw mens in Christus? Doordat ik mijn denken ga veranderen. Mijn aardse denken, dat moet stoppen. En het moet het hemelse denken worden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ik heb het zelf ook regelmatig last van. Dan denk ik van, ik ga vol overtuiging, ga ik bidden voor mensen. En dan komt er weer iets op je weg dat je denkt van, nou God, het had wel iets minder mogen zijn. We liepen ooit een keer, toen liep ik zo ooit samen met iemand, liepen we door Gent heen. En wij gingen heel overtuigd. We zeiden, nou, we gaan bidden voor elke zieke die op ons pad komt. En er kwam er werkelijk, er was een of ander busreisje van, ik denk, spastische patiënten. En die kwam daar die markt overgelopen. En wij staan, en we staan er. Ja, sorry God, maar daar hebben we geen geloof voor. Dat is wel heel veel. Waar God je ook mee laat zien van, oké, je mag nog wel een beetje aan je denken gaan werken, Remco. Dus ik heb daar nog steeds veel in te doen. Want God stelt je dan regelmatig op de proef. En als ik het dan zo zeg, dan klinkt het heel overtuigend. Maar er zijn wel eens momenten dat ik denk van, het kan nog wel wat beter. Maar het belangrijke is waar we mee aan de slag moeten gaan, is dat we dat denken gaan veranderen. Dat we dus niet meer geïntimideerd worden door een ziektemacht, door een demon, door welke geestelijke invloed dat er dan ook is. Maar dat we gewoon zeggen van, ja, oké, als die geestelijke invloed tegenover jou staat, dat je zegt van, ja, wie denk jij wel niet die je bent? Ik ben een vertegenwoordiger van God. Nou, jij bent een vertegenwoordiger van de duisternis. Jij weet net zo goed als ik dat Jezus Christus jou overwonnen hebt. Ik spreek namens Jezus Christus, dus jij moet gaan. En that's it. Dat is hetgene wat wij moeten gaan doen. Dat is het woord wat wij moeten gaan volgen. En een voorbeeld daarvan is, als we ook in Handelingen 2 kijken, is Petrus. Ik vind Petrus een prachtfiguur. Hij is een flapaard, ben ik ook. Maar hij is wel een heel krachtig persoon. En als we kijken naar Petrus in het evangelie. Nou, wat is Petrus? Petrus is een visser. Een hele doodgewone visser. En nou, de opleidingseisen voor een visser in die tijd was niet zo heel hoog. Je moest eigenlijk gewoon kijken wat je vader deed en dan moest je ook gaan doen. Dus geletterd waren ze helemaal niet opgeleid. En het leuke is dat Jezus een heleboel discipelen koos die nou juist helemaal niet geletterd waren. Wij zouden misschien vanuit onze oogpunt zeggen van nou, als Jezus op aarde zou lopen, dan ga ik eens de meest geschikte mensen uitzoeken. Dus ik ga heel hoog gestudeerde mensen ga ik allemaal erbij halen. Want ja, die kunnen tenminste een weerwoord geven. Jezus deed dat helemaal niet. Hij haalde een aantal vissers. Nou goed, er zat een dokter bij. Die zijn dan wat hoger opgeleid. Een tollenaar. Van allerlei mensen waarvan wij zouden zeggen, ja, die zou ik nou nooit kiezen. Maar Jezus deed het wel. Want Jezus zocht namelijk helemaal niet iemand die het uit eigen kracht kon. Jezus zocht mensen waardoor God zijn werk kon doen. En weet je wat het is? Daar heb je nou weer geen opleiding voor nodig. Daar heb je gehoorzaamheid aan God voor nodig. En zoals Milan net zei, dan moet je een discipel willen zijn. Dus waarom laat je eigen dopen in de naam van Jezus Christus? Omdat je zegt, ik wil een discipel, ik wil een volgeling van Jezus zijn. Jezus, ik wil jou volgen. Dus Jezus, ik kom hier in een kerk, ik laat mijn eigen dopen, ik wil een discipel zijn. Dus ik zal ook gehoorzaam zijn aan degene die er in de gemeente zijn, die tegen mij zeggen, jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. Het is voor mij een hele les geweest. Ik ben nogal een dwars persoon. En ik vind het nogal lastig om mensen te gehoorzamen. En toen ik net in Axel ook begon, en er zei God tegen mij van, nou ja, nou, daar zijn Johan en Terza, die hebben een plan voor Axel. En ga ze maar gehoorzamen. Nou, ben ik het altijd met hun eens? Nee. Doe ik dan ook niet wat zij vragen? Jawel, dat doe ik wel. Waarom? Omdat God dat gezegd heeft. Want hoef ik het altijd eens te zijn met mensen om iets te doen? Nee. En als ik hier in de gemeente zit, dan zeg ik ook van, oké, ik stel me ook gehoorzaam op naar de dingen die er in de gemeente gezegd wordt. Dus als bijvoorbeeld Cors en Kobi, als die tegen mij iets zeggen van, doe dit of dat, hoef ik het daarmee eens te zijn? Nee. Doe ik dat? Ja. Want waarom? Ik zit in deze gemeente, dus ik ben gehoorzaam. Dat is discipelschap. Dat is gewoon simpelweg discipline in je leven aanbrengen. Er wordt iets tegen je gezegd. Je kan je altijd later nog wel eens afvragen en met mensen erover hebben, goh, waarom of dit of dat. Maar het belangrijkste is dat je gehoorzaamheid hebt. En God vraagt één ding van ons, gehoorzaamheid. Nou, Petrus, even terugkomend. Dat is een leuke man. Altijd heel vaak als er Jezus iets aan de discipelen vraagt, dan gaf Petrus antwoord. Nee, dus Jezus vroeg iets aan alle 12. En dan hielden de meeste 11 hun mond. En een eentje was er dan die zei van, oh, ik zal het even zeggen. Hey, bijvoorbeeld in Johannes 6, vers 68, vraagt Jezus aan ze van, nou, willen jullie ook niet weggaan bij mij? Want een heleboel mensen liepen er weg. Omdat zijn onderwijs toch wat te radicaal was. Willen jullie ook niet weggaan? Petrus die zegt, ja, maar als we hier weggaan, naar wie zouden we moeten gaan? Want uw woorden brengen immers eeuwig leven. Hey, het is Petrus die antwoordt. Petrus die antwoordt echt vanuit zijn geloofsovertuiging van bam, dat denk ik. En Lucas 9 vers 20 vraagt Jezus aan de discipelen, nou wie ben ik voor jullie? Nou, en Petrus die antwoordt weer al, u bent de gezalfde van God. Woorden die hem door openbaring zijn ingegeven, daar ben ik van overtuigd. En dat is, ik vind dat geweldig, hè, als iemand dan, hè, er zijn er 11 die hun mond houden en één die zegt van, ik weet het antwoord. Nou ja, en ging Petrus dan nooit de mist in? Nou, regelmatig ging Petrus ook de fout in. Toen dat Jezus zei dat hij moest gaan lijden en sterven, toen dacht Petrus, ja maar ho, dat ga ik niet laten gebeuren. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. En wat zegt Jezus dan? Die zegt tegen Petrus, Satan, ga van achter mij. Nou, is best wel, hè? Als je Satan wordt genoemd. Ik bedoel, ik denk dat ik tegen het gemiddelde hier zou zeggen van dat ik op Satan zou noemen, dan zou ik toch enige teleurgestelde gezichten op zijn minst krijgen. Of een paar opmerkingen die het tegendeel zouden bewijzen. Maar Jezus is messcherp op dat moment. Waarom? Omdat Petrus het plan wat hij van God gekregen heeft, eigenlijk tegen wil houden. En wie wil het plan van, want wat is de tegenstander van God? Dat is de Satan. Dus op het moment dat jij het plan van God probeert tegen te houden, dan hou je dus bezig met het plan van Satan. Zo heel simpel is het. Want wat dat betreft, als we het over goed en fout hebben, dan is er zwart en er is wit. En het is de duivel die ons altijd doet geloven dat er nog een heleboel kleurtjes grijs tussen zitten. Nee, er is alleen maar zwart en wit. Fout en goed. Als we het echt hebben over goed en fout, dan zijn er maar twee opties. goed of fout? Op dat moment, wat deed Petrus? Hij bemoeide zich eigenlijk met het plan van God. Hij zei, ik ga het plan van God tegenhouden. Fout. Heeft een discussie over mogelijk. Nou, toen Jezus vroeg of dat er, toen Jezus over het water liep, dacht Petrus, nou, als hij het kan, kan ik het ook. Dus Jezus, of Petrus die ging over het water, hield zijn blik op Jezus gericht en liep naar Jezus toe. Op het moment dat hij zijn blik niet meer op Jezus gericht hield, ging hij dan ook gelijk te water. He, dus op dat moment was zijn geloof niet groot genoeg. Ik vind altijd opvallend dat er heel erg veel gepreekt wordt over het feit dat Petrus zijn geloof niet groot genoeg was. Maar ik denk altijd van, eentje stapte eruit de boot en 11 bleven er zitten. Hij probeerde het in ieder geval. En waar hij natuurlijk het meest onbekend voor dat hij mist in ging, was op Goede Vrijdag. Toen er 3 keer aan hem gevraagd werd of dat hij toch niet ook een volgeling van Jezus was. Nee hoor, zei hij. Ik ben het niet. Jezus had het van tevoren al tegen hem gezegd. Petrus, jij gaat mij verloochenen. Ik niet, Heer. Ik niet, zei hij. Maar toch deed hij het op het moment daar. Verloochende die Jezus. En toen dacht, ik denk dat Petrus toen ook dacht van, ja, weet je, het is wel goed, ik ben gezakt voor de test. Want wat ging Petrus doen? Hij ging daarna maar weer terug doen waar hij goed in was, waar hij voorheen goed in was. Hij werd weer terug visser. En dat is een beetje hetgene waar we wel eens, waar we allemaal wel eens last van hebben. Als het even niet zo lukt in ons geloofsleven, dan hey, weet je wat, dan ga ik wel gewoon weer terug doen waar ik goed in was. Maar dan zegt Jezus, ho, wacht eens even. Nee, is niet mijn plan met jouw leven. En Johannes 21 gaat Jezus dan ook naar het meer van Galilea, nadat hij opgestaan is, om Petrus er terug bij te roepen. En tot 3 keer toe vraagt Jezus aan hem, heb je me werkelijk lief? En Petrus die antwoordt tot 3 keer toe, bevestigend. En dan krijgt hij een enorme opdracht. He, weid mijn schapen, hoed mijn schapen. Hij krijgt verantwoordelijkheid over de gemeente van Jezus Christus. En als je dan alles terugkijkt in het evangelie, ja, als ik dan eerlijk gezegd terugkijk, zou ik hem de verantwoordelijkheid geven? Ik weet het niet. Denk dan van ja, hè? Hij heeft hem verloochend. Hij ging nog eens regelmatig de mest in. Hij was misschien wel altijd handje de voorste om iets te roepen. Maar zeggen we dan altijd, als je iets roept, dan moet je er ook naar leven. Dus als we dat zien gebeuren, dan zeggen we al gauw van, nou, weet je, het is iemand die dat wel roept, maar leeft hij het ook wel voor, zeg maar. Maar Jezus geeft hem die verantwoordelijkheid. En als je dan nog eens thuis verder Handelingen 2 verder leest, dan zie je de verandering in Petrus zijn leven. Die twijfelaar, die flap uit, degene die zomaar wel eens wat zei, die staat op in Handelingen in autoriteit. Autoriteit gegeven door de Heilige Geest. In 1 keer zien we iemand heel anders staan. In 1 keer zien we de leider van een gemeente staan. In 1 keer zien we iemand staan die dus door de Heilige Geest ertoe aangezet wordt. En de mensen vragen ook van, oh, wat moeten we doen? Ik denk als je het misschien 1 jaar eerder had gevraagd, dat hij had gezegd, nou geen flauw idee, Jezus, kun jij het voor me zeggen? Maar op het moment dat ze dan vragen aan hem, Petrus, wat moeten we doen? Dan kan hij het antwoord geven. Want dan zegt hij tegen die mensen, bekeer je van je oude leven, laat je eigen dopen in de naam van Jezus en ga verder in je nieuwe leven. En dat is een verandering die we bij Petrus mogen zien. En dat is ook een verandering die God, die Jezus in jouw leven wil bewerkstelligen. Dat is een verandering die hij in onze levens wil doen. Want waarom? Hij wil dat het koninkrijk van God over de hele aarde wordt uitgespreid. Hij wil dat de aarde wordt vervuld van zijn tegenwoordigheid. Dat is de wens van God. Dat was zijn wens toen hij met Adam begon. En dat is hij nu nog steeds. Gods plan verandert niet. We zeggen wel eens, oh, dan gaan we over tot plan B. God heeft geen plan B. God heeft een plan A. Dat is de aarde vullen met zijn tegenwoordigheid. En hoe kunnen we dat doen? Door een ambassadeur van het koninkrijk van God te worden. Wij worden uitgezonden als ambassadeurs van zijn koninkrijk. Nou, wat is het kenmerk van een ambassadeur? Stel je voor, ik ben ambassadeur van de Verenigde Staten. Dat is een machtig land. Het is een sterk land op het moment. Dus ik doe dat als voorbeeld. Als ik dan word uitgezonden naar een heel arm land ergens in Afrika. Wat doe ik daar dan? Ga ik dan leven in armoede daar? Nee, ik leef volgens de standaard van mijn thuisland. Hey, zoals ik in het thuisland leef, zo leef ik ook in het land waar ik naar uitgezonden word. Als ik een ambassadeur ben van Gods Koninkrijk, mag ik leven volgens de standaard van Gods Koninkrijk. Mag ik leven in zijn overvloed. Mag ik leven in zijn wereld van wonderen? En dan zeggen heel veel mensen, oh ja, ja, maar ja. Jij gaat dus nogal voor een spectaculaire God. Ja, ik heb een spectaculaire God namelijk. Want waar begint God mee als je in de Bijbel ziet? Waar begint God mee? Hij zegt, er is licht. En wat gebeurt er? Licht. Nou, dat is spectaculair hoor. Als je dat kan, dan ben je heel spectaculair. Dus ja, ik geloof in een hele spectaculaire God. Was een ambassadeur nog meer? Onschendbaar. En als je nou de ambassadeur van de Verenigde Staten lastig valt in dat land. En je zou hem, ik noem maar iets aandoen. Of hem gevangen nemen of wat dan ook. Wat gebeurt er dan? Dan stuurt de Verenigde Staten, die stuurt zijn leger. En die zegt, dat is mijn burger, teruggeven. Wat gebeurt er als jij als ambassadeur van het hemelse koninkrijk hier op aarde bent. En je wordt aangevallen door de duisternis. Weet je wie er dan achter staat? Dan staat het hele hemelse leger staat achter je. Nou, en dan kan je zeggen, als er een heel indrukwekkend leger is, dan is het wel het leger van God. En dat is het onoverwinnelijk leger. En die staan achter jou. Jij bent onschendbaar. Waarom? Omdat je deel uitmaakt van het koninkrijk van God. En dat is de realiteit die we mogen gaan zien. Dat is denk ik de realiteit die moet komen in Terneuzen. Die vernieuwing van dat denken, het weten van er wordt een nieuw geluid gehoord in Terneuzen. En dat geluid, dat wordt niet alleen gehoord in een zaal hier zo. Nee, dat geluid wordt in heel Terneuzen gehoord. En dat zal een aantrekkingskracht hebben. Dat zal een aantrekkingskracht hebben op mensen. Want waarom? Omdat het geluid is van de overwinning. Het geluid van de overwinning van de onoverwinnelijke God. Het is het geluid van de hemel die doorbreekt op de aarde hier in Terneuzen. Het is het geluid van verandering. Het is het geluid van dat je gaat zeggen, hey, weet je, als ik ergens binnenkom, dan verandert er iets. Waarom? Niet omdat ik binnenkom, hè? Er verandert niks als ik binnenkom. Er verandert in principe niet zoveel als aard binnenkomt. Maar wat is het verschil? Als aard binnenkomt, dan komt het koninkrijk van God binnen. En dat verandert. Ik las laatst iets van een man, die was voorganger ook van een gemeente. En die zegt, nou, we hadden ook heel veel niet-gelovige vrienden. En dan gingen we naar verjaardagen. En die zei, ik ergerde mij enorm aan dat er iedere keer zo vreselijk geroddeld werd. En ik ging er tegenin. Ik denk dan van, hey, ik moet wel even laten zien dat ik ergens voor sta. Maar het werd er niet minder van. Er viel soms een ongemakkelijke stilte als ik binnenkwam. Dus dan wist ik dat ze daarvoor over mij hadden gehad. Maar daarna gingen we vrolijk verder over iemand anders. En ik werd er iedere keer ook door getriggerd om er zelf in mee te gaan. En hij zei, en iedere keer weer, ik kon dat eigenlijk niet veranderen. Totdat hij zei, voordat hij naar een verjaardag toe ging. En dan ging hij samen met zijn vrouw, ging hij bidden. En dan gingen ze bidden en zeggen, dank u wel God dat wij uw vertegenwoordigers op die verjaardag mogen zijn. Dank u wel dat we uw koninkrijk mogen vertegenwoordigen op dit feestje. En die zei, weet je wat er gebeurde op het moment dat ik dan binnenkwam? Er veranderde iets in de atmosfeer. Mensen die stopten met roddelen. Mensen gingen over andere leuke dingen praten. Je kan over een andere hele leuke dingen praten als over iemand anders. En die zegt, er veranderde iets. En op een gegeven moment begonnen mensen ook tegen mij te zeggen, dat is raar, als jij op een verjaardag binnenkomt, dan verandert heel de sfeer. Ja, zegt hij, dat is ook logisch. Hij zegt, want als ik binnenkom, dan komt mijn God met mij mee. En dat verandert iets in de zaal. Want als God binnenkomt, als de levende, onoverwinnelijke God binnenkomt, dan verandert er iets. En dat moeten wij ons eigen gaan realiseren. Dat is het denken wat we moeten gaan veranderen, mensen. Dat als wij binnenkomen, als wij zeggen, we hebben Jezus Christus in ons leven aangenomen. Ons oude leven is over. En ons nieuwe leven is dat we samen met Jezus Christus gaan leven. Dan als we ergens binnenkomen, dan verandert er iets. En dan hoeven we ons eigen niet meer te schamen of niet meer moeilijk te voelen om te zeggen van, oh, er is iemand ziek, ik ga hem de handen opleggen. Want moet ik bang zijn dat er iets gebeurt of niets gebeurt? Nee, ik hoef daar niet bang voor te zijn. Ik moet het gewoon gaan doen, in geloof. Ik moet gewoon in geloof gaan zeggen, ik ga zieken de handen opleggen. En Gods plan verder is, want weet je wat het is? Gods plan met ziekte is maar één ding. Is dat het weggaat. God heeft geen plan met ziekte. Want waarom zou hij zijn zoon laten sterven en dat hij zegt van dat hij zijn striemen tot genezing van allen zijn. En dan vervolgens zeggen, ja, maar ik ga nog wel eens een keer iemand ziek maken om hem een lesje te leren. Dat is niet mijn God. Mijn God is een God die alleen maar voor genezing gaat. Mijn God is een God die alleen maar voor heelmaking gaat. Mijn God is een God dat als hij door mij heen werkt, dat ik verandering kan brengen op de plek waar ik ben. Als ik ergens te werk gesteld wordt als werknemer, dan zal het bedrijf succesvol zijn. Waarom? Omdat ik een kind van de levende God ben. En dat verandert iets in het bedrijf waar ik ben. Als ik op een plek kom waar de mensen die daar zijn nog nooit van God gehoord hebben, dan zal er iets gaan veranderen. Waarom? Omdat ik een vertegenwoordiger ben van de levende God. En ik denk dat dat hetgene is wat de neuzen gaat veranderen. Als wij blijven denken van, oh ja, dat is allemaal wat te groot voor ons. En nou ja, weet je, ik lees dan wel eens van die wonderen, maar ja, is leuk hoor, maar dat is niks voor mij. Nou, eerlijk waar, als je zegt, dat is leuk, maar het is niks voor mij. Ja, dan heb je nog niet het DNA van God in je. Want Gods DNA is, ik wil dat die ziekte, ik wil dat die duisternis, ik wil dat die dingen, dat die verdwijnen. Dat is het DNA van God. Dat is het DNA wat Jezus ons laat zien. Als Jezus ergens kwam, dan genazen alle zaten. En Jezus zegt zelf dat wij nog grotere dingen mogen doen als hij. En we zien Petrus, die gaat daarin wandelen. Want wat gebeurt er met Petrus? Die op een gegeven moment loopt hij over straat. En zijn schaduw, die geneest de mensen. En dat is nog eens praktisch. Als je gewoon maar, je zet een rij mensen neer. Je moet alleen even naar de stand van de zon kijken. En ik loop voorbij. En hoppatee, iedereen genezen. Geweldig. Geweldig. En we zijn, weet je, ik zat net nog te denken en ik denk van, ja, maar we zijn altijd zo onder de indruk van dingen die ergens anders gebeuren. Want dan hoor ik van, oh, maar als je op die plek komt, hè, daar is het geweldig. Want daar worden de doden tot leven gewekt en daar heb je mensen die hebben geen arm. En als ze terugkomen, hebben ze in één keer twee armen. Ja, zulke dingen die gebeuren bij ons niet. Maar God liet mij het zien, hè. Want zien wij de wonderen wel die in onze omgeving gebeuren? Vorige week mocht ik bidden voor een jonge man die de week ervoor zijn leven aan Jezus gegeven had. En die heel zijn leven lag op zijn kop. Die was dakloos, had niks meer. Eigenlijk heel zijn leven had hij opgegeven. Hij had er ook geen zin meer in. En ik was aan het bidden met hem. En ook nog even met hem gesproken. En je hoort dat die jongen die pakt zijn leven terug op. Die krijgt er weer zin in. God begint dingen te herstellen in zijn leven. En dan denk ik van, is dat niet een wonder? Dat is een geweldig groot wonder. Het is een geweldig groot wonder om te zien dat mensen die eigenlijk als levende doden op aarde rondlopen, dat die tot leven komen. Dat God dingen herstelt in levens. Dat God dingen heel maakt in mensenlevens. Dat is het mooie om te zien. Maar ik zeg u, weet je, laten we afspreken als teneuzen dat we zeggen van, we gaan niet zeggen van, oh joh, dat is al een beetje te veel voor ons of te hoog gegrepen. Ik zou willen vragen van, zijn de mensen bereid om te zeggen van ja, oké, ik wil dat hier in Terneuzen, dat die dingen die staan geschreven, of de dingen die ik misschien van ergens anders hoor, dat die hier ook gaan gebeuren. Zijn er mensen die zeggen van, ik wil dat denken gaan veranderen, ik wil niet langer diegene zijn die stil in een hoekje zit, maar ik wil diegene zijn dat als ik binnenkom, dat er verandering komt. Ja? Zijn er mensen die zeggen van, mijn God, dat is een spectaculaire God, en iedereen mag daarvan weten. Zijn er mensen die zeggen van, als ik ergens kom, dan zijn er ziektemachten misschien. Maar ik hoef er niet meer van onder de indruk te zijn. Want ik heb een God waar ik nog veel meer van onder de indruk ben. En die ziektemacht, die zal ook onder de indruk moeten zijn. Die zal moeten wijken. Ik denk dat het plan is van God voor Terneuzen. En ik denk ook dat Terneuzen is een plek waarvan uit zal gaan. Wat al vaker gezegd is. Het is een plek waarvan opgebouwd zal worden. Wat we nu al zien, wat we in Axel hebben, is voortgekomen hier uit Terneuzen. Maar er zullen meerdere plaatsen zijn. In Zaamslag zijn plannen om dingen te gaan doen. In Hoek zijn de plannen. Het hart gaat uit naar België. Er wordt hier van najaar wordt er een kerkplantingsschool gedaan. Het zijn allemaal dingen die God van plan is. En weet je wat God nodig heeft? God heeft mensen nodig die zeggen van, ik ben een inwoner van het Koninkrijk van God. Nu al, op dit moment. En ik wil gaan staan in die realiteit dat ik een inwoner ben van het Koninkrijk van God. En weet je, er zullen ziektemachten zijn, er zal duisternis zijn, die zal proberen om jou onder de indruk te maken. En als die denkt van, het een is overwonnen, dan kom ik nog wel met iets indrukwekkenders. Maar weet je, het maakt allemaal niks uit. Want alle macht hier op aarde en in de hemel is aan onze Heer Jezus Christus. Dus er is geen macht, er is geen invloed, er is niks op deze wereld wat God tegen kan houden, wat de kracht van God tegen kan houden. Maar hoe wil God het doen? Toen hij Israël het beloofde land gaf, gaf hij in één keer, zei hij van hoppen tegen grenzen open. Jongens, veel plezier ermee. Allemaal voor jullie. Nee, ik vind het altijd een prachtig verhaal van Jozua als je het leest. Want God geeft een belofte aan Jozua. Hij zegt, je mag het beloofde land ingaan. En hij zegt, elke plek waar jij je voetstap zet, die heb ik aan jou gegeven. Dat zegt hij ook tegen jou, nu op dit moment. Elke plek in jouw leven waar jij je voetstap zet, die heb ik jou al gegeven. Wat is het belangrijke wat jij moet doen? Jij moet je voet erop zetten. Jij moet je voet zetten op die plek van het leven die God jou gegeven heeft. En dan hoef je niet meer bang te zijn van, oh ja, maar als ik daar misschien mijn voet zet, ja, misschien staat iemand anders zijn voet er al, of is iemand anders zijn voet. Nee, jij zegt, ik neem deze ruimte in voor het koninkrijk van God. En daarmee basta. Dat is het. Dus leef volgens de standaard van je thuisland. Leef niet volgens de standaard van het land waar je woont, maar leef volgens de standaard van je thuisland, het koninkrijk van God. En je vernieuwing is dat je ziet wat de realiteit in de hemel is en dat je die op aarde brengt. Dat is je vernieuwing van je denken. Ik kan de realiteit van de aarde zien, die is makkelijk te zien, die is overal te zien. Ik kan er hele dingen over horen. Ik heb de laatste tijd ook, als ik ga bidden voor mensen, en dan komen de mensen die zijn ziek, die komen dan naar voren. En die zeggen dan van ja, en ik heb deze ziekte, ja, de dokters kunnen er niks meer aan doen. En er is al 20 keer voor gebeden, dit en dat, zus en zo. Laatst hebben wij bidden, ik zeg tegen mensen, ik wil het niet horen. Ik zeg, ik wil weten wat je hebt. Ik zeg, daar gaan we wat aan doen. Klaar. Want waarom? Weet je wat het is? Anders raak ik op, toch voor mijn eigen nog geïntimideerd van ja, oké, er is al 20 keer voor gebeden. En nou kom ik daar een beetje van, voor de 21ste keer bidden. Wie ben ik wel niet? Maar dat is het verkeerde denken. Is niet het denken van het koninkrijk. Het denken van het koninkrijk is van, er gaat nu iets gebeuren. Ja. Nu ben ik het even kwijt. Ik doe even wat water drinken. En het mooie wat er gebeurt als we gaan doen zoals dat staat, dan staat er in Johannes in Handelingen 2, weer terug, in vers 43... In vers 43 staat er, en er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Dat was dus het dagelijks leven in de nieuwe gemeente. Maar het is altijd mooi om dan eventjes goed door te lezen van waarom gebeurde dat. En dat zie je eigenlijk in vers 42 in het vers ervoor staan. En er staat, en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Oftewel, wat deed die gemeente? Ze volharden in de leer. Dat wat ze opgedragen kregen, daar volharden ze in. Ze volharden in het zijn van gemeenschap. Ze volharden in het breken van het brood, oftewel het getuigen van de opstanding van Christus. En ze volharden in gebeden. Nou, maar wat is volharden? Het is eigenlijk zo goed vertaald als het standvastig door blijven gaan. Oftewel, het gaat niet vanzelf. Gemeenschap zijn gaat niet vanzelf. Kobi, kom je wel eens hobbels op de weg tegen in de gemeente? Ja. Waarom? Gemeenschap zijn gaat niet vanzelf. Je komt in een gemeenschap en van sommige mensen denk jij misschien van, nou, dan ga ik liever met een bochtje omheen. Of, nou goed, hij zit 5 stoelen verder en 5 stoelen houden. Maar God zegt, nee, je gaat volharden in gemeenschap. Oftewel, je gaat gemeenschap zijn met die mensen en bij sommigen is het wat makkelijker om mee om te gaan. En bij sommigen moet je misschien wat meer energie erin steken. Nou, dat is volharden. Volharden in het breken van het brood. Wij moeten blijven getuigen wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Daar moeten we in blijven volharden. En ik weet niet of dat er mensen zijn die regelmatig thuis avondmaal vieren. Als bijvoorbeeld mensen op bezoek komen. Of misschien bij de kring. Of gewoon met de familie zelf. Ik zeg, belang ervan. Je avondmaal mag je gewoon thuis vieren. Hoef je niet voor te wachten dat een keer in de kerk gebeurt. Doe dat. Want je getuigt. Van het sterven en de opstanding van Christus. En dat is iets waar we in moeten volharden. En volharden in gebeden. Ja, we hebben er een keer voor gebeden. Het heeft geen effect gehad. Jammer. Nee, we blijven volharden in gebed. Als je voor iemand bidt voor een doorbraak in zijn leven. Is die doorbraak er misschien niet binnen een week. Misschien niet binnen een jaar. Misschien niet binnen 5 jaar. Maar als God het jou op je hart heeft gegeven van. Ga bidden voor diegene. Blijf erin volharden totdat je ziet gebeuren wat er moet gebeuren. Als wij willen leven, zoals er in vers 43 staat, dat we vele wonderen en tekenen zien, dat die vrees over iedereen komt, dat er echt iets verandert in de atmosfeer, zullen we volhardend moeten zijn. Dan zullen we moeten volhouden. Ik wil jullie vragen om op te staan. Goede God en Vader, we danken u, Heer, voor Terneuzen, Heer. Heer, we danken u voor deze stad. Heer, we danken u dat u een plan van overwinning heeft voor Terneuzen, en God en Vader. Heer, we danken u, Heer, dat uw hart uitgaat naar hetgene wat verloren dreigt te gaan in Terneuzen. Heer, ik dank u, Heer, dat uw hart dat vol is van verlangen, Heer. Heer, om mensen te bereiken in Terneuzen, en God en Vader. Heer, ik dank u, Heer, dat we mogen weten dat het uw verlangen is, Heer. Heer, dat ziektemachten zullen wijken in Terneuzen, Heer. Heer, dat duisternis zal wijken, o God en Vader. Heer, ik dank u, Heer, dat het uw verlangen is dat op plekken waar op dit moment het licht niet schijnt, Heer. Heer, dat uw licht daar gaat schijnen, Heer. Heer, en ik dank u dat u ons daarbij nodig wilt hebben. Heer, ik dank u, Heer. Heer, dat u ons daarbij nodig wilt hebben. En Heer, ik dank u dat we uw kracht mogen krijgen, o God en Vader. Ik vraag u, o God en Vader, op dit moment, Heer. Heer, dat u uw Heilige Geest uitstort, Heer. Over deze mensen, Heer. Heer, over ons allemaal, o God en Vader. Heer, dat uw Heilige Geest over ons uitgestort mag zijn. Heer, dat we uw kracht mogen ontvangen, o God en Vader. Dat we uw ambassadeurs mogen zijn, uw vertegenwoordigers, o God en Vader, Heer. Heer, en ik bid u, Heer, Heer, dat er een verandering in ons denken komt, Heer. Heer, ik vraag u, verandert u ons denken? Heer, dat we op dit moment mogen gaan denken, Heer. Heer, dat waar wij komen, dat u binnenkomt, Heer. Heer, dat de verandering zal zijn, Heer. Heer, dat de genezing zal zijn van zieken. Heer, dat demonen zullen moeten wijken voor uw machtige naam, o God en Vader, Heer. Heer, ik dank u, Heer, dat u ons met die kracht, dat u ons die kracht wil geven, o God en Vader. Heer, ik dank u, Heer, dat we mogen geloven, Heer, dat die woorden die gesproken staan in handelingen, Heer, Heer, dat die niet alleen voor dat moment waren, maar dat die ook voor nu zijn, Heer. Heer, ik dank u dat uw hemel gaat doorbreken in Terneuzen, o God en Vader, Heer. Heer, dat de wonderen zullen gebeuren, o God en Vader, dat we een aantrekkingskracht zullen zijn voor mensen. Heer, dat mensen hier naartoe getrokken zullen worden, dat mensen toegetrokken zullen worden naar ons, o God en Vader. Waarom? Omdat wij het machtig koninkrijk van u in ons dragen, Heer. Heer, en dat we daardoor wonderen en tekenen mogen doen, Heer, dat die gezien mogen worden. God en Vader, ik vraag voor uw kracht over deze gemeente, Heer. Dank u wel, o machtige God en Vader. Uw naam zij geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen.